Arie zei het al, het is een bijzondere week deze week. De week dat gisteren was, als ik het goed heb, was Willem-Alexander jarig. En dinsdag vindt dan de abdicatie, zoals dat zo deftig heet, van koningin Beatrix plaats. Dan legt ze haar ambt neer en dan direct daarna wordt Willem-Alexander door een document te ondertekenen, wordt hij koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En dan aanstaande zaterdag, dan herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog. En zondag is het bevrijdingsdag. Dus het is wel een hele bijzondere week deze week. En we bidden inderdaad, zoals vanmorgen al gezegd werd, we bidden voor onze koning. En ik denk daaraan voor onze toekomstige koning, moet ik nog zeggen. Maar ik denk daaraan, ik zou voor hem willen bidden dat hij zijn koning mag kennen. De koning van de koningen. De koning die eens zal terugkomen. Dit jaar is het 68 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse onderdrukker. Nou moet hij het doen, maar hij doet het niet. Oh ja, hij doet het wel, daar is hij. Oh, ik heb zelfs een keurig scherm hier ook nog staan, helemaal deftig. Heel goed. En wat een geweldig feest was dat. Ik heb eens wat plaatjes uit de oude doos opgezocht. Dat kan allemaal zo makkelijk met internet, hè? Ideaal is dat. En dan zie je hier zo'n plaatje waar mensen juichend uit de ramen hingen met de Nederlandse vlag die vol trots uit het raam wappert. En de geallieerden die werden als helden onthaald. Er zijn heel wat verliefdheden volgens mij in die tijd ontstaan. En 2 dagen later capituleerde Duitsland en tekenden zij de onvoorwaardelijke overgave. Ik las nog in dit stukje krant wat ik vond. Daar las ik dat de veldmaarschalk van Duitsland, die kwam tijdens die gelegenheid, kwam die in vol ornaat binnen met zijn maarschalkstaf in de hand. En toen zeiden ze tegen hem: bent u bereid om alles te accepteren wat er in deze akte staat? En toen zei hij dat hij nog 24 uur uitstel graag wilde. En toen zeiden ze tegen hem: Sie können gehen. Oftewel, u kunt gaan. Het is tekenen of niet. En hij en de andere landmacht en luchtmacht en marine, de hoogste leiders daarvan, die tekenden het document. De oorlog was definitief voorbij. En wat een geweldige vreugde. En iedereen had zoiets van: ik ben dus van na de oorlog. Ik ben van 51 en ik kom uit Lent bij Nijmegen. Dat is een klein dorpje. Tegenwoordig is het gemeente Nijmegen, net over de Waal. En ja, en daar is de oorlog heel erg beleefd natuurlijk. Toen de geallieerden binnenkwamen en wilden opstromen naar Arnhem. En ze de brug bij Nijmegen wilden opblazen. Toen heeft Jan, nou ik ben even zijn achternaam vergeten, maar er staat nog een standbeeld van. Die heeft s'nachts de draden van de bommen doorgeknipt van de Duitsers, zodat ze de brug niet konden opblazen. En zo konden de Duitsers doortrekken. Zo konden de geallieerden doortrekken naar Arnhem. Maar ik heb dus vanuit mijn jeugd natuurlijk veel meegekregen. Niet over de Tweede Wereldoorlog, maar over de oorlog. Zo werd er altijd over gesproken, over de oorlog. Als je de oorlog maar eens meegemaakt had. En in de oorlog was het wel anders, weet je wel. Dat soort verhalen kreeg je natuurlijk als kind. En ik heb ook wel het een en ander gelezen als kind over de oorlog. En toen ik alweer een heel aantal jaren geleden op skivakantie ging in Oostenrijk met een vriend van mij, toen zijn we naar het kamp Dachau geweest. En in het kamp Dachau, daar kom je dit gedenkteken tegen. En daar staat in 5 talen, in het Hebreeuws, Frans, Engels, Duits en Russisch, staat daar nooit weer. Nooit weer. Nooit mag dit meer gebeuren. Nooit mag er meer oorlog zijn. En er volgde een periode van geweldig optimisme. Een periode van wederopbouw. Er vond een geboorte-explosie plaats, waar we nu problemen mee hebben dat mensen langer moeten blijven werken. Want er gaan zoveel mensen, ik over een paar jaar ook, die willen AOW gaan krijgen, omdat ze allemaal zo'n beetje na die periode geboren zijn, vlak daarna. De Verenigde Naties werd opgericht. En ook daar was het credo was, nooit meer oorlog. Maar hoe anders is het gegaan? Als je om je heen kijkt, dan moet je zeggen dat daar niet veel van terechtgekomen is. Er is nog nooit zoveel oorlog geweest. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij het thema vrijheid. En toen ik daaraan dacht, toen dacht ik uiteraard bijna aan de afgelopen weken. Want ik ben met mijn vrouw en een groep van 14 anderen, zijn wij 2 weken naar Israël geweest. Voor de tweede keer al met dezelfde groep. We kennen elkaar heel erg goed. En we hebben een prachtige reis gehad. En een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben is dat we, je kunt het hier een beetje in een plaatje zien, maar dat we een wandeling hebben gemaakt over de Jesus Trail, zoals we dat daar noemen, het Jezuspad. De wegen die Jezus gelopen heeft en die ze daar opnieuw hebben aangelegd. En ik vond dat zelf heel indrukwekkend. Dat je denkt van ja, daar loop je nu en zo heeft de meester hier ook gelopen. En zijn verhalen verteld aan de mensen over de zaaier en over alles. En we zijn natuurlijk ook op het bij de Klaagmuur geweest. Ik zal niet zeggen op het Tempelplein, want dat is er niet. Daar kun je niet komen, maar wel bij de Klaagmuur. En er is een prachtige maquette. Als u ooit naar Jeruzalem gaat, naar Israël gaat, moet u naar Jeruzalem gaan. Daar is dan een gigantisch grote maquette. Niet zoiets als dit, maar echt een. Nou, daar moet je helemaal omheen lopen. Wel zo groot als deze zaal. En daar is het oude Jeruzalem van de tijd van de Heer Jezus. Is daar helemaal minutieus nagebouwd. En een van de dingen die ze nagebouwd hebben, is de tempel. En als je dat dan ziet, dan, en dit is nog maar een plaatje natuurlijk, dit is maar van stukjes, kleine stukjes steen allemaal opgebouwd. Maar dat moet geweldig geweest zijn. Hoe die tempel eruit gezien heeft. En daar heeft de Heer Jezus heel veel gesprekken gehad met de leiders van het volk. En ik wil vanmorgen naar een van die gesprekken met u gaan kijken. En dat vindt u in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ik lees het u voor uit de herziene Statenvertaling. Een vertaling die ik zelf erg prettig vind. En ik kan me voorstellen dat u misschien een andere vertaling bij u heeft. Dan mag u uw eigen vertaling lezen. Maar ik heb ook de tekst op de beamer staan. Dus u mag ook, als u dat prettig vindt, vanaf de beamer meelezen. Johannes 8, vers 30 tot 36. Ik vergeet eigenlijk één ding. Ik zou eigenlijk graag nog een korte zegen willen vragen voordat we Gods woord gaan lezen. Vader in de hemel, wij danken u heel hartelijk voor uw geweldige, kostbare woord. Wij danken u dat u er door uw voorzienigheid en door uw soevereiniteit voor gezorgd hebt. Dat wij dit geweldige woord nu in handen hebben, kunnen lezen, kunnen overdenken, kunnen uitleggen en kunnen toepassen op ons leven. Heer, zegen ons zo en verheerlijk uw goede naam. Dat bidden wij u in de naam van onze heiland, Jezus Christus. We gaan samen lezen. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik wil met u dus spreken over het thema vrijheid. En ik heb dat in twee punten verdeeld. De eerste is vrijheid door te groeien in geloof. Een groei in vrijheid ook. En vrijheid, ook een groei in vrijheid, door erkenning van de waarheid. Vrijheid door te groeien in geloof en vrijheid door erkenning van de waarheid. We hebben net gelezen dat de Heer Jezus, dat Johannes schrijft, dat er velen in hem geloofden. En dat Jezus dan spreekt tegen de Joden die in hem geloofden. En ik heb altijd behoefte, dat doe ik op de Bijbelschool ook, als we over zo'n woord spreken als geloven, om daar eens even bij stil te staan, wat bedoelen we daar eigenlijk mee, geloven? Nou, het woordje geloven, dat is in het Grieks het woordje pisteuo, dat mag u weer vergeten voor mij rustig, maar dat woordje betekent hetzelfde als vertrouwen. Geloven is vertrouwen. Nou, dat zullen de meesten van u denk ik wel eens vaker gehoord hebben. Maar dat is geen passief woordje. Dat is een heel actief woordje. En uit dat vertrouwen volgt persoonlijke toewijding. En toen ik daaraan dacht, toen moest ik denken aan het voorbeeld van de koorddanser. Wie van u kent het voorbeeld van de koorddanser? Oh, een paar, maar ik denk dat zullen misschien wel heel veel mensen kennen. Nou, dat is een heel leuk verhaal. Er was eens een hele beroemde koorddanser. U kent dat wel, weet je wel. Zo iemand die zit dan in dat circus. En dan hebben ze zo'n touw gespannen met zo'n net eronder. En dan heeft zo'n man zo'n stok. En dan kan die over dat touw heen lopen. Dan denk ik altijd van, nou, ik zou het voor geen goud willen doen om over zo'n touwtje heen te lopen. En dan komt hij aan de andere kant en het publiek applaudisseert. Maar dit was een hele beroemde koorddanser. En die ging niet over een touwtje in een circus lopen met een net eronder. Maar die ging over een ravijn lopen waar niets hem kon opvangen. Maar hij was wereldberoemd en iedereen kende hem. En de pers was gekomen en er waren heel veel belangstellenden. En dat touw was gespannen. En voordat hij er overheen ging, zei hij tegen die mensen: wat denken jullie? Denken jullie dat ik dat kan? En iedereen riep van: ja, jij kunt het. En hij pakte zijn staf en hij liep over dat ravijn heen naar de andere kant. En hij liep weer terug. En de menigte was uitzingend. Er werden foto's gemaakt voor de krant en zo. En men dacht, nu is het klaar. Oh nee, zegt hij. We gaan nog verder, zegt hij. Toen pakte hij een kruiwagen. En toen zegt hij: denken jullie dat ik met die kruiwagen naar de andere kant kan lopen? En iedereen riep: ja, dat kun jij! En hij liep met die kruiwagen naar de andere kant en terug. En misschien raadt u het verhaal al. Want zijn volgende vraag was: denkt u dat ik hier met iemand erin naar de andere kant zou kunnen lopen? En iedereen riep: ja, dat kun jij! En toen kwam de hamvraag. Wie wil er in de kruiwagen gaan zitten? En toen bleef het heel erg stil. Ziet u, je kunt iets geloven en toch niet geloven. Je kunt geloven dat die koordanser met zijn kruiwagen over dat ravijn kon lopen. Maar geloof gaat verder als iets verstandelijks of iets van, oh, dat geloof ik wel. Ik ben vroeger Rooms-Katholiek opgevoed als kind. En als je vroeger aan mij gevraagd had, geloof je? Dan had ik gezegd, ja, ik ben gelovig. Ik ben Rooms-Katholiek, dus ik ben gelovig. Als ik nu aan iemand vraag, ben jij gelovig? Geloof jij? En hij zou tegen mij zeggen, ja, ik ben Rooms-Katholiek, dus ik geloof. Dan zou ik denken, nou, ik weet niet of je gelooft. Want je geloof hangt niet af van een kerk en zeker niet van een leer. En ik wil me verder niet uitspreken over leren of zo, maar geloof betekent toewijding. Persoonlijke toewijding aan God. En dat is niet iets wat je vanuit jezelf kunt. Wij worden opgeroepen om te geloven vanuit de Bijbel. En als we dan proberen te geloven, te vertrouwen, dan merk ik en dan merkt u en jij denk ik ook, dan hebben we daar echt de genade van God voor nodig. We hebben vanmorgen al over die genade gezongen. Die geweldige genade van God. Niet alleen de genade die ons redt, maar ook de genade die God ons voortdurend geeft om te kunnen leven in deze wereld. Wij worden opgeroepen om te geloven en te vertrouwen. En tegelijkertijd hebben we genade nodig om te kunnen geloven. Maar waar geloof je dan in? Dat is ook een vraag die ik op de Bijbelschool vaak stel van ja, we hebben het wel over geloven. Laatst hebben we het, toevallig de laatste les hebben we het ook over geloven gehad. En toen heb ik gevraagd, maar wat geloven we dan? Geloof is niet iets vaags, iets mystieks, iets van, je gaat zitten en je doet je ogen dicht en je zegt van, ik geloof. Maar ja, wat zegt dat? Wij geloven in concrete dingen. Wij geloven in alles wat God in zijn woord gezegd heeft. In de volle openbaring van God in de schrift. Of zoals het wel eens gezegd wordt, van kaft tot kaft. Die uitdrukking kent u wel. Wij geloven in de concrete feiten van Gods woord. Ons geloof is iets subjectiefs. Waar we uitspreken en zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Maar ons geloof is ook iets objectiefs. Iets heel concreets, namelijk alles wat God in zijn woord geschreven heeft. En dat alles komt eigenlijk samen in het centrum van ons geloof, namelijk in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De hele Bijbel focust als het ware op dat geweldige, volbrachte werk van Jezus Christus. En als je dan zo door Jeruzalem loopt en je staat voor die maquette van het Jeruzalem uit die tijd. En we praten over waar is Golgotha nou waarschijnlijk geweest. En waar is het graf waarschijnlijk geweest. Dan moet ik u zeggen, dat vind ik zelf een beetje onthutsend, maar toch is het zo. Het Golgotha is waarschijnlijk niet die heuvel die je vaak op plaatjes ziet boven dat busstation. Hoe mooi dat ook voor ons zou mogen zijn. En het graf is waarschijnlijk niet de graftuin die daarnaast ligt, wat een prachtig beeld geeft van hoe dat in die tijd geweest zou kunnen zijn. Nee, waarschijnlijk is Jezus gekruisigd buiten de muur langs een openbare weg. Want zo deden de Romeinen dat vaak. Ze kruisigden iemand daar waar iedereen het goed kon zien. Zodat iedereen die er langs liep wist van, als ik mij niet gedraag, kom ik ook aan dat kruis te hangen. Het was dus ook een afschrikwekkend voorbeeld. En het graf is naar grote waarschijnlijkheid, de meest waarschijnlijke plaats, is de grafkerk. En ik moet u zeggen, 2 jaar geleden zijn we daar ook geweest in Jeruzalem. En toen zijn we naar de grafkerk gegaan, deze keer niet. Ja, en ik zie u al een beetje neeknikken, maar nou, ik heb het 1 keer gezien en denk van nou, ik hoef daar nooit meer naartoe. Hè. Die hele poppenkast die zich daar afspeelt, als ik het zo mag zeggen. Nee, dat is niets voor mij. Maar toch is dat waarschijnlijk de meest waarschijnlijke historische plaats. En weet u, dit geloof, waar de Bijbel over spreekt, het geloof van vertrouwen, toewijding, het volbrachte werk van Jezus Christus, dat geloof moet groeien in ons hart. Geloof is nooit iets statisch. Zo van, ik heb iets bereikt, dit geloof ik nu, en nu ga ik gewoon verder, want dit geloof ik. Geloof is iets dynamisch. Geloof moet zich ontwikkelen. Geloof wil zich ontwikkelen. Geloof wordt beproefd en getest en is in beweging. En de vraag is dan natuurlijk, hoe groeit dat geloof dan? Hoe gaat dat groeiproces? En dat is waar de Heer Jezus over spreekt in de woorden die wij gelezen hebben, als hij zegt, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Vers 31 van hoofdstuk 8. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Wat betekent dat nou? Blijven in het woord van Jezus. Toen ik daarover nadacht, toen kwam ik uit bij een hele bekende tekst. Tenminste, ik denk dat velen van u die zullen kennen. En hij zal in heel veel huwelijksdiensten zal hij zijn voorgelezen. Namelijk de tekst uit Efeze 5. En daar staat dit. Daar staat, mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En dan staat er dit. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Nou, er is altijd spraakverwarring over het woord heilig in de Bijbel. Want als ik naar mezelf kijk, dan heb ik de neiging om te zeggen, nou, ik vind niet dat ik zo heilig ben. Vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk, daar hadden we van die plaatjes en daar stond dan iemand op en die had dan zo'n aureool om zijn hoofd, weet je wel. En dat was dan een heilige, een soort supermens. Iemand waarvan je dacht van, nou, die heeft nooit iets verkeerds gedaan. En als die bij God komt, dan zegt God van, nou, jij bent hem door een ringetje te halen. En dan dacht ik altijd van, dat zal ik nooit bereiken. Maar de Bijbel spreekt op 2 manieren over heilig. In de eerste plaats spreekt ze over heilig als positie. Bijvoorbeeld als Paulus schrijft aan de Korintiërs in de eerste Korintebrief, dan schrijft hij aan een gemeente waar de meest vreselijke dingen aan de hand waren. Als je het leest, echt, het is niet te geloven, denk je van, dat kan toch geen gemeente van christenen zijn. Daar is incest, hoererij, nou, de meest afschuwelijke dingen. En toch spreekt hij hen aan in de eerste versen als heiligen in Christus Jezus. En dat doet hij in heel veel brieven, begint hij daarmee. Aan de geheiligden in Christus Jezus. En dat woordje heilig, wat hij daarmee bedoelt, is niet van aan de mensen die volmaakt zijn, die om door een ringetje te halen zijn, die zo geweldig leven. Nee, dat zijn de mensen die, doordat zij in Christus zijn, heilig zijn, apart gezet zijn. Ze horen niet meer bij die kant, maar maar ze horen bij die kant. Ze zijn overgegaan uit de duisternis in het licht. Maar dan spreekt de Bijbel ook op een andere manier over. Over heilig. En dat is over heiliging. Heiligmaking. Heilig gemaakt worden. Dat betekent dat je als het ware, zoals iemand het wel eens zei, je moet gaan worden wat je al bent. Je bent heilig in Christus. En nu moet het karakter van de Heer Jezus Christus moet in ons leven tot uiting komen. En dat gaat door dat waterbad, door het woord. Toen wij in Israël waren, toen zijn wij in de Huva, als ik het goed heb, synagoge in Jeruzalem geweest. Dat is de grootste en de oudste synagoge in Jeruzalem. Een zeer indrukwekkend gebouw. Prachtig om te bekijken. Iemand van u die er wel eens geweest is? Ja, schitterend gebouw, hè? Echt. Dan bent u ook waarschijnlijk helemaal boven geweest en helemaal rondgelopen, dat je heel Jeruzalem kunt zien. Het is geweldig. Maar je kunt ook onder die synagoge naar de opgravingen gaan. En dan kom je daar onder andere een mikva tegen. Hebt u die ook gezien, die mikva? Wat overigens nog een hele heftige anekdote. Want twee van onze reisgenoten, we waren inmiddels al in Jeruzalem, maar we zijn daarvoor ook in Jordanië geweest, in Petra geweest. En helaas daar in een Bedouinenkamp waar we een erg, op zich erg leuke avond hadden. Maar toen we terugliepen naar de tent, is de vrouw een van de vrouwen is gevallen en heeft haar arm heel lelijk gebroken. En moest met het, even om een lang verhaal kort te maken, moest met het vliegtuig terug naar Nederland. Dus dat was op zich heel verdrietig. En toen stonden wij in die onderaardse opgravingen van die synagoge. En een van onze reisgenoten, die had een hele goede fotocamera. En toen ik die mikva zag, toen dacht ik van, oh, dat is een prachtig, dat kan ik prachtig gebruiken in mijn studies. Dus ik zei, wil jij van mij met jouw goede camera daar een foto van maken? Nou, dan stond op een verhoging stond je dan, en dan ging je zo een trapje naar beneden toe. Dus zij staat daar met die camera en ik zei, ja, ik zei, kun je er een beetje goed voor gaan staan? En ze zette haar voet een beetje zo en ze ging nog een beetje zo. En ik denk, nou, je gaat wel erg. En ze stond op het randje en toen ging ze nog verder en ze viel. En ik kon haar met mijn hand nog zo net grijpen met de nagels van mijn vingers in haar jas. En zo, ik zeg, Annemiek, dat had niet veel gescheeld en we waren natuurlijk allemaal beduusd door wat er gebeurd was in Jordanië. Maar goed, zij heeft daar gelukkig voor mij met trillende knieën nog een prachtige foto gemaakt. Alleen die foto die had ze nog op haar toestel staan. Ik belde haar gisteren en ik zei, kan je me die foto sturen? Nou, dat lukte niet. Toen heb ik op internet gezocht en heb ik een prachtige foto gevonden. Maar dan van Qumran. In Qumran, daar... Daar is ook zo'n mikva gevonden. En dan ziet u dat. Hè? Wat is een mikva? Laat ik dat even zeggen. Een mikva is een, ja, we zouden hier zeggen, een soort doopvond. Een waterbad waar mensen ingingen. Niet omdat ze smerig waren om zich daar met zeep te wassen of zo. Maar om een ritueel reinigingsbad te nemen. Hè? Voor de Shabbat of bepaalde gelegenheden. Dan werd daar een... Of voordat ze de tempel ingingen, dan werd er een ritueel reinigingsbad genomen. En wat deden ze dan? En ik heb het nagevraagd. Ik denk van, ik wil het echt zeker weten. Omdat ik ook wel eens studies over de doop geef. Dus ik wil daar geen valse leer verkondigen. En ik zeg, hoe ging dat dan? Ik zeg, gingen ze echt helemaal onder? En toen zei ze, ja, ze dalen af in dat bad. En ze dompelen zichzelf helemaal onder. Toen dacht ik van, zie je wel. Want ik heb ook wel eens een plaatje gezien. Ik heb vroeger veel doopbijbelstudies gegeven in onze gemeente. En ik heb wel eens een plaatje gezien van Jezus staande in de Jordaan. En dan gooit iemand water over hem uit. En toen dacht ik van, lieve broeder of zuster die dat plaatje gemaakt heeft. Ik snap aan welke kant je staat. Maar met alle respect, dit is niet zoals het gegaan is. Jezus is echt ondergegaan. Er staat ook, toen hij opsteeg uit het water, Dus dat is op zich is dat heel duidelijk. Maar ziet u, dit laat heel goed zien hoe ons geloof groeit. Namelijk door ons iedere keer onder te dompelen. Niet hier, want dat doet u eenmalig. Maar ons onder te dompelen in het waterbad van het woord. En dat is ontzettend belangrijk. Ik praat hier veel over op de Bijbelschool en ik zei deze week, heb ik 2 keer lesgegeven, en toen zei ik van, ik kan me voorstellen dat jullie soms denken van, nou is het wel genoeg geweest, nu hebben we het wel gehoord. Ik zeg, en toch zeg ik het weer opnieuw, het onvoorstelbare belang dat wij ons vullen met dat woord van God. Weet u, van de week toen moest ik aan een liedje denken van vroeger. En dat liedje kon ik zo helemaal nazingen, ook zo'n beetje van tientallen jaren geleden. En toen realiseerde ik mij, alles wat ik in mijn leven heb opgenomen, heeft zich hier op die, nou ik wil niet zeggen die computer, want onze hersenen zijn oneindig veel intelligenter en slimmer dan welke computer dan ook, maar heeft zich daar opgeslagen. En je kunt niet zoals met een pc zeggen van, dat bestand even wissen, hè. Als je shift-delete doet voor de technici onder ons, dan wist hij het echt helemaal. Dan kun je het niet meer terugvinden. Maar zo is het niet met onze hersenen. Alles wat je daarin laat komen, slaat hij op. Alle verkeerde dingen die ik voor en na mijn bekering tot me heb genomen, zitten hier opgeslagen. Ik heb als kind bijvoorbeeld heel veel gevloekt. Ja, dat denkt u, dat is raar, want ik kom uit een orthodox Rooms-Katholiek gezin. Maar in onze kringen, om het zo maar te zeggen, in die kringen, werd veel gevloekt. Ik heb dat ook nooit kunnen begrijpen later. Toen ik tot geloof kwam, toen heb ik gezegd, nooit meer. Nooit meer wil ik dat er een vloek over mijn lippen komt. Maar weet u, ze zitten allemaal hier. Je kunt dat niet, je kunt niet zeggen van nou even erasen, weet je wel. Even deleten. Daarom is de vraag zo belangrijk voor u, voor jou en voor mij. Waar vul je jezelf mee? Wat laat je in jezelf toe? Mij valt het op, we hebben zo'n schattig lief hondje, een cavalier King Charles Spaniel. Misschien dat iemand zegt van, oh, zo'n hondje ken ik. Nou, dat zijn hele lieve hondjes, hè, dat weet je wel, hè. En, maar dat hondje moet s'avonds natuurlijk een plasje doen. Dus dan zei ik, Sanne, ga je mee naar buiten plasje doen? En dan staat ze al te kwispelen. En dan ga ik met haar naar buiten en dan loop ik nog wel eens even een rondje door de wijk. En wat zie je dan? Dan zie je overal. Dan zie je overal, echt overal. Er is bijna geen huis waar het niet zo is. Dat is echt een grote uitzondering. Zie je mensen voor dat rottige, vierkante, rechthoekige kastje zitten. Dat kreng. Echt, ik meen het. Dat heeft in mijn leven meer kapot gemaakt dan mijn lief is. En ik wou dat ik alles wat ik daardoor gezien heb, kon uitwissen. Maar je kunt het niet. Wij kijken nooit meer tv. Kijken wel eens naar het journaal. En natuurlijk zullen we van de week wel kijken naar de kroning van Willem-Alexander. En op dodenherdenking uiteraard, dan kijken wij en dan staan we een minuut stil. En mijn vrouw kijkt graag zaterdagavond naar Nederland Zingt. En wat is het, De Wereld Draait Door, of komt er geloof ik daarna of zoiets dergelijks. Maar dan moet hij weer gauw uit van mij en dan vind ik het al lang best. Wat zegt u? Nee, ja, blauw bloed kijken we meestal niet, maar ik weet dat komt ook. Dat interesseert mij niet zo heel erg veel, eerlijk gezegd. Maar ik weet dat inderdaad komt. Maar ik vind het wel eens grappig. Ik heb een eigen bedrijf en ik werk voor bedrijven. En ik werk nu al een aantal jaren voor Philips. En dan 1 keer in de week ga ik naar Eindhoven, 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. En dan hoor je collega's wel eens met elkaar praten van over een bepaald programma. Dan zeggen ze, je weet wel, die of die heeft die bekende persoonlijkheid. En dan zeg ik, ik ik ken die persoon niet. En dan kijk je ze aan zo van, dat meen je niet. Ik zei, nee, ik hoop dat het niet erg is, maar ik weet echt niet over wie het hebt. Maar dat is die bekende zangeres of toneelspeler. Of... Ik zeg, sorry, maar ik weet het niet. Maar die komt altijd op tv. Op die... En dan zeg ik, ik kijk geen tv. Bijna niet. En dan kijken ze je aan. Weet u, een van de dingen die ik ook nooit doe, kan ik u een goede tip ingeven. En dat is, we kijken wel eens naar het journaal, niet elke dag, maar soms kijken we wel eens naar het journaal. Wat overigens heel eenzijdig is. Als ik dat, men is niet om rot te doen tegen het journaal, want die doen uiteraard erg hun best. Maar de verslaggeving over Israël is zeer eenzijdig. Zeer eenzijdig. En dat merk je als je in Israël rondloopt en je hoort de verhalen die echt gebeurd zijn. En niet als een soort reclame, maar gewoon van gewone mensen. Dan denk je, dit hoor je in Nederland niet. Daar hoor je alleen maar van de Joden, de Israëlieten. De Joden hebben 5 Palestijnen gedood. Maar wat je er niet bij hoort, is dat die Palestijnen Israël met raketten zaten te bestoken. En dat ze uiteindelijk niets anders konden dan die mensen doden. Maar dat soort verhalen hoor je niet. Maar goed, als we dan naar het journaal kijken, dan hecht ik eraan dat we het geluid pas aanzetten als ik het beeld van het journaal zie komen. Want ik wil niet naar de reclame luisteren. En ook op de radio, als ik in de auto zit en ik luister wel eens naar het nieuws, dan heb ik op zijn allerzacht staan dat ik net de piepjes kan horen van nu komt het nieuws. En dan gaat het geluid pas aan. Weet u waarom? Omdat het allemaal van die invloeden zijn die je proberen te beïnvloeden van binnen. En ik denk, ik wil daar niet door beïnvloed worden. Ik wil met alle lek en gebrek, en echt met veel lek en gebrek, kan ik u echt vertellen, maar wil ik mij laten beïnvloeden door wat God te zeggen heeft. Door het woord van God. Door mij iedere keer opnieuw onder te dompelen in dat woord. En dat geeft vrijheid. Vrijheid door te groeien in je geloof door het woord van God. En dan het tweede punt is vrijheid door erkenning van de waarheid. En ook dat hebben we gelezen als de Heer Jezus zegt, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En zij begrepen het niet. Ze begrepen niet dat ze slaven van de zonde waren. Mensen willen vrij zijn. En hoe vaak hoor je dat niet? We moeten tolerant zijn. Iedereen moet zijn leven zo kunnen inrichten als hij of zij wil. En we mogen elkaar geen strobreedte in de weg leggen. Wee je gebeente als jij aan een ander je wet oplegt. Wie denk je wel dat je bent om dat voor een ander te kunnen doen? Maar weet u, vrijheid zonder beperkingen bestaat helemaal niet. Dat is een contradictio in termini, om het nou maar eens deftig te zeggen. Oftewel een tegenstelling in zichzelf. Want als een mens volkomen vrij wil zijn, in de zin van doen en laten wat hij wil, dan leidt dat tot gebondenheid. Ik moest denken aan de jaren 60, in de tijd dat ik dus echt jong was. Ik word over een ruime maand word ik 62. Maar dus toen ik, ja, hoe oud was ik toen? Een jaar of tussen de 10 en de 20, dus ergens als tiener. En dan had je de Flower Power beweging. Kennen sommigen van jullie nog? De wat ouderen onder ons, die zie ik gniffelend lachen van. En je had de liedjes van de mensen met bloemen in de haren in San Francisco. En het was de tijd van de hippies. Die love and peace. En wees vooral vrij. Gooi alle beperkingen van je af. Wees vrij. Maar wat is daar veel kapot doorgemaakt, mensen? Wat zijn er veel mensen verslaafd geworden aan alcohol, aan drugs, aan seks? Ik las en laatst, misschien heeft u het ook gelezen, is alweer een tijdje terug. Ik denk een 1 à 2 maanden geleden. Stond er in een Nederlands dagblad. Vind ik wel een goede krant om te lezen. Net zoals sommigen het RD lezen. Dat vind ik wel de 2 goede kranten van Nederland, persoonlijk hoor. Maar daar stond een artikel in over pornoverslaving onder vrouwen. Een pagina groot artikel dat tegenwoordig ook vrouwen verslaafd kunnen zijn aan porno. En dat er hulpverlening voor op gang komt. En vrienden, dit is de tol die wij betalen voor die zogenaamde vrijheid. En dan laten we niet alleen maar naar de boze buitenwereld kijken. En denken van, ja, die mensen weet je wel. Want wij leven in diezelfde wereld. En wij staan ook onder de invloed van die wereld. Vrijheid kan niet zonder dat je beperkingen hebt. Een heel simpel voorbeeld. Het heerlijke weer komt er weer aan en daar heb ik helemaal zin in. Ik denk jullie ook naar die winter en al die kou. En wat is het dan heerlijk om op een zondagmiddag lekker buiten te zitten en te genieten van het zonnetje. Nou, wij wonen in een rijtjeshuis, zoals dat heet. En naast ons wonen buren. En aan de rechterkant daar wonen vrij rustige mensen. Die maken nooit veel lawaai. Maar aan de linkerkant hebben wel eens buren gewoond. Ja, die hadden ze de tuindeur openstaan en dan binnen de muziek hard, weet je wel. En dan zeiden mijn vrouw en ik wel eens tegen elkaar, nou, er is geen lol aan om buiten te zitten. We kunnen beter naar binnen gaan. Daar zie je de vrijheid die de een neemt. Als je je daarin niet beperkt, ja, dan ben je anderen tot last. En de Heer Jezus die zegt, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft dan niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Dan kan ik me voorstellen als je dat leest dat je denkt van, en ieder die de zonde doet, ja maar, als ik maar 1 dag terugdenk, of misschien maar 1 minuut terugdenk, dan kan ik al iets naar voren brengen van ik denk van, dat kan niet in het heilige licht van God staan. Dan ben ik verloren. Maar dan is het goed. En dat moet je natuurlijk, dat moet iemand als ik natuurlijk doen als je een preek voorbereidt. Dan moet je niet zomaar in de vertaling lezen. Maar dan moet je ook echt gaan naar, wat staat er nou echt in de originele tekst? En dan zie je dat er in het Grieks kent veel meer werkwoordsvormen als wij die kennen. Het is een veel rijkere taal als de Nederlandse taal. En dan staat er niet van ieder die af en toe de zonde doet. Of ieder die af en toe zondigt of die een keer zondigt. Nee, dan staat er iemand die in de zonde leeft als gewoonte. Iemand die leeft in de zonde. Iemand die in de zonde staat, die is een slaaf van de zonde. En een slaaf, dat is het woordje doulos, wat daar in het Grieks staat, waar ook de naam van het schip van OM vandaan komt. Een doulos, een slaaf in die tijd, had niets in te brengen. Die had een meester en die had maar 1 doel. En dat is om die meester te gehoorzamen. Zo noemt Paulus zich een slaaf van Jezus Christus. In onze vertalingen staat er heel mooi vertaald een dienstknecht. Dat klinkt wat vriendelijker. Maar in het Grieks staat echt het woordje slaaf. En Paulus beschouwt zichzelf als Jezus Christus is mijn Heer en Meester. Hij mag met mij doen wat hij wil. En mijn enige levenstaak is om hem te gehoorzamen. Daar ziet u, dat is niet vrijblijvend. Maar het geldt ook aan de andere kant om een slaaf van de zonde te zijn. Ieder mens van nature is een slaaf van de zonde. Daar hoef je geen crimineel voor te zijn of hele erge dingen voor te doen. Iedereen is een slaaf aan de zonde. Dat zit in ons, ingebakken. En de Joden die zeggen, maar wij zijn zonen van Abraham. En ze beseffen niet dat ze slaven van de zonde zijn. En weet u, om vrij te worden in Christus, is in de eerste plaats erkenning van deze waarheid nodig. Erkenning van de waarheid nodig, dat u en jij en ik in onszelf van nature reddeloos, hulpeloos verloren zijn. Dat we onszelf niet kunnen redden. En de duivel die zegt tegen u en mij, oh, maar je bent geweldig, joh. Je doet het heel goed voor God. Ja, nog niet helemaal. Doe nog iets beter je best. En dan zul je nog zekerder zijn. En zet hem op. Want je bent een kei. Je doet het heel erg goed. Je bent een prachtvent of je bent een prachtmeid of prachtvrouw. Niet voor niets noemt de Heer Jezus de duivel een leugenaar en de vader van de leugen. En weet u, van nature zijn u en ik volkomen verblind voor deze waarheid. Van nature zijn wij volkomen verblind voor deze waarheid, hoe diep verloren wij zijn zonder Christus. Paulus die schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus, schrijft hij dit. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, 1 Timotheus 1 vers 15, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben, zegt hij. De grootste van alle zondaren. Wij zijn van nature verslaafd aan de zonde. We kunnen niet anders. En wij worden vrij door de waarheid van het woord van God te erkennen. En dat kan alleen door de verlichting van de Heilige Geest. Dat kan alleen als de Heilige Geest in ons gaat werken en ons het gaat laten zien. Een van de prachtigste hoofdstukken in de Bijbel vind ik de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie. Geweldige hoofdstukken. Daar spreekt de Heer Jezus over de Heilige Geest. En er wordt in deze tijd heel wat over de Heilige Geest gesproken en over de gaven van de Heilige Geest en allerlei spectaculaire dingen, et cetera. Maar hier in deze hoofdstukken vindt u wat de Meester zelf zegt over de Heilige Geest. En daar zegt hij deze woorden. Daar zegt hij, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, dus de Geest die mensen de waarheid laat zien, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dan staat er dit. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Als ik aan de Heilige Geest denk, dan komt bij mij altijd het plaatje van een voetbalstadion naar voren. Denkt u, wat heeft dat nou met de Heilige Geest te maken? Nou, als je naar dat voetbalstadion kijkt, waar kijkt u dan het eerste naar? Ik neem aan naar dat veld. En dan denk je, wie is daar aan het spelen? Misschien kent u al sommige spelers, ik ben geen voetbalfanaat dus. Maar vroeger wel geweest als kind. Johan Cruijff en al dat soort mensen. Maar weet u wat ik nooit gedaan heb? Dat als ik toen naar die televisie stond te kijken, zat te kijken naar zo'n voetbalwedstrijd, dat ik omhoog ging kijken naar de lampen. En ging kijken van, oh, wat een prachtige lampen zitten hier. Zeg. Wel nee, je keek naar dat veld. Het ging om dat veld. Maar weet u, als die lampen er niet zijn, dan valt er niks te zien. Nou voelt u het beeld. De Heilige Geest is, en als ik het zo mag zeggen, ik bedoel het niet profaan, maar de Heilige Geest is als die lampen. Hij zorgt ervoor dat er gezien kan worden. En wat doet hij? Hij zet het licht op Jezus Christus. Hebt u wel eens een lamp op zichzelf zien schijnen? Dat is een rare lamp. En ook dat kom je in de Bijbel ook niet tegen. De Heilige Geest spreekt, de Heilige Geest wordt... Ja, ik heb eens een keer een hele studie gemaakt door de Bijbel heen. En toen heb ik alle teksten gelezen, echt allemaal, ik meen het. Dat is een heel werk geweest, maar ik wilde het per se doen. Ik heb alle teksten gelezen die over de Heilige Geest gaan. Met zo'n computerprogramma, zo'n online Bijbelprogramma. En had ik toen nog, ik heb tegenwoordig nog geavanceerdere software. En ik heb ze allemaal gelezen. En weet je wat me is opgevallen tot mijn stomme verbazing? Ik heb geen enkele tekst in de Bijbel gevonden, echt niet één, waar tot de Heilige Geest gebeden wordt, gezongen wordt, waar de Heilige Geest wordt aangeroepen. Nergens, niet één. Ik daag u uit de eerste te vinden en hem mij direct te laten zien, want dan heb ik er eentje over het hoofd gezien. Maar volgens mij heb ik ze echt allemaal gelezen. Daarom is het ongezond om geen aandacht aan de Heilige Geest te geven. Want als hij er niet zou zijn, zou het voor ons allemaal zinloos zijn. Dan waren we echt verloren. En het is ook ongezond om een ongezonde aandacht aan de Heilige Geest te geven. Om hem, als het ware, naar voren te halen. Is hij dan minder dan die andere twee personen van de Godheid? Wel nee. Er is geen verschil in kwaliteit of in meer of minder zijn in de drie personen van de Godheid. Ze zijn functioneel anders. En de functie van de Heilige Geest is om Christus in het licht te zetten. Zodat wij groeien in Christus. De laatste keer heb ik van de week lesgegeven over de tweede Petrusbrief. En daar schrijft Petrus aan het eind van zijn brief in hoofdstuk 3, vers 18. Daar zegt hij, maar groei in de genade en de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. En daar heb je de Heilige Geest volledig voor nodig. En ziet u, daar zie je het proces. Wij voeden ons biddend met het woord van God. De Heilige Geest verlicht dat woord in ons hart. En zo worden wij gewassen. Zo worden we als het ware positief geïndoctrineerd. En worden we vrij in Christus. Vrij van zonde en schuld. En worden we vrij in het proces van heiligmaking. Iemand zei eens een tijdje terug. Woord en geest zijn niet los verkrijgbaar. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. Oftewel, de Heilige Geest en het woord van God horen onlosmakelijk bij elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Je kunt de Bijbel niet lezen zonder de Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest gaat door het woord van God heen. En dan zegt de Heer Jezus, sorry, tot slot. Als dan de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je echt vrij zijn. Jij en ik zijn geroepen om echt vrij te zijn. Christus heeft ons vrijgemaakt door zijn verzoenend lijden en sterven. En hij roept ons op om in die vrijheid te staan en te groeien. Aanstaande zondag, dan is het 5 mei, dan vieren wij Bevrijdingsdag. Maar lieve vrienden, de grote Bevrijdingsdag komt er ook aan. En daar kijk ik met mijn hele hart naar uit. De dag dat de Heer Jezus gaat komen op de wolken van de hemel. En dat Hij ons gaat thuishalen. En dat er geen dood, geen rouw, geen zonde meer zal zijn. Dat ze de oorlog niet meer zullen leren. Dat ze hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. En weet u wat ik zo geweldig vind? Op de muur van het gebouw van de Verenigde Naties, dat is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, staat deze geweldige tekst. In het Nederlands is het, en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer. Vindt u het niet geweldig dat de Verenigde Naties deze Bijbeltekst op hun muur heeft gezet? Vrijheid. Nooit weer oorlog. Alleen er is nog nooit zoveel oorlog geweest als na die tijd. Want wat de Verenigde Naties niet gedaan hebben, is wat ik mijn studenten, mijn cursisten, keer op keer inprent. En dat is om een tekst in zijn context te lezen. En de context van deze tekst is, het is een tekst uit Jesaja 4, vers 2, daar staat dit. Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer. Wat de Verenigde Naties in hun menselijkheid, en ik heb niks tegen de Verenigde Naties, maar het streven wat zij hebben zal pas werkelijkheid worden als Jezus koning gaat worden over deze wereld. Dan komt de echte bevrijdingsdag. Dan zal er echte vrede, gerechtigheid en vrijheid zijn. Echte vrijheid vind je door je steeds opnieuw te baden, te wassen in het woord. Door je in gehoorzaamheid toe te wijden aan de waarheid van dat woord. In de Heere Jezus Christus. En zo werkelijk vrij te worden. Echte vrijheid komt pas als de grote bevrijdingsdag komt. Als Jezus zijn koninkrijk zal oprichten. Als de hele schepping bevrijd zal worden. En daar zien wij met rijkhalsend verlangen naar uit. Amen. Laten we samen een ogenblik stil zijn. Heer Jezus, wij komen opnieuw tot u. Om u te bedanken dat u gekomen bent om ons echt vrij te maken. Vrij van de slavernij van de zonde. Vrij om te leven met u. Niet bandeloos, nee, integendeel. U zegt, als je mijn discipelen wilt zijn, moet je in mijn woord blijven. Moet je dat woord onderhouden. Moet je dat woord gehoorzamen. Moet je iedere dag opnieuw je knieën buigen voor mij. Moet je dagelijks je kruis opnemen en achter mij aankomen. En toch, Heer, in volmaakte vrijheid. En straks dan zal het volmaakt werkelijkheid zijn. O, wat zien we uit naar die dag, waarvan Johannes zegt in zijn eerste brief, we zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Heer Jezus, kom alstublieft haastig. We zien zo uit met rijkhalsend verlangen naar die komst van u. En wij prijzen uw naam. Wij danken u van ganse harte dat u naar het vloekhout van Golgotha bent gegaan. Dat u bespot bent, dat u met doornen gekroond bent, dat u de meest ellendige dood bent ondergaan, maar meer nog dan dat, dat u de intieme gemeenschap met de Vader verbroken hebt laten worden, onze schuld op u hebt genomen, de diepste duisternis bent ingegaan, opdat wij vrij zouden worden. Lof, eer, hulde en aanbidding zij u toegebracht. Straks zullen we onze kronen voor uw troon neerwerpen. En zullen we zeggen, u bent waardig. Halleluja. Loof de Heer. Amen.